Och det är det.
Goedenavond allemaal. Welkom op de vergadering van Samenleving en Bestuur. Het is 19:30. Fijn dat ook mijn fractiegenoten allemaal op tijd zijn. Het was gisteravond anders. Welkom allemaal.
Goedenavond.
Goedenavond allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. We hebben een kennisgeving van afwezigheid van Hilde Werning. Die wordt op zich ook niet vervangen vanavond. De agenda die voor ons ligt, kunt u daar alle mee instemmen? Ik heb op verzoek van wethouder De Witte agenda punt 8 gaan we behandelen na agenda punt 10. En verder zijn er geen opmerkingen voorafgaand aan de vergadering. Agenda punt 2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2018 en de actielijst. Zijn er op- of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag? Geen opmerkingen? Ja, dit houden Bekhuis aan u het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Er staat een vraag van meneer Boyink over de zonnepanelen bij scholen. Is vorige, in de vorige fractie een vorige... commissie een vraag over gesteld. Ik denk dat u refereerde aan de schooldakrevolutie. Een organisatie die scholen wil helpen om de daken van zonnepanelen te voorzien.
Was er een subsidie van 100 miljoen euro voor alle scholen in Nederland om de energietransitie te behalen. Dus kijk, en ik zou het jammer vinden wanneer Tubbergen hier geen gebruik van maakt. Dus op die manier heb ik het aangekaart.
Ja, het antwoord daarop is dat wij daar zeker de scholen op gaan wijzen. We hebben binnenkort nog een overleg weer met TOF. En daarnaast maken wij hun er ook attent op dat er vanuit de provincie allerlei regelingen zijn. En dan moet u denken aan onder andere meedenken met zonnepanelen. Maar ook een educatieve kant voor duurzaamheid. Dus de provincie vliegt dat iets breder aan dan alleen het dak. Om daar daadwerkelijk de panelen op te leggen. Ze maken daar een groter plan van. En daar gaan we de scholen zeker in meenemen en op attenderen.
Worden dan ook gekeken naar andere openbare gebouwen? Of ik noem wat een sporthal of een gymzaal in of een voetbalkantine of vereniging in de dorpen? Je kunt het veel breder trekken, hè?
Die zullen we zeker meenemen, maar schooldakrevolutie, de naam zegt het al, die gaat voor de schooldaken. En de provincie heeft ook, dat waar ik net over had, vanuit de provincie is ook voor de scholen. Maar we zullen zeker maatschappelijke organisaties daar ook op wijzen of ook op attenderen als daar mogelijkheden zijn.
Ik neem aan dat dit al een onderdeel was van de openstaande acties. Agenda punt 4 was dat, informeren van de commissie over de subsidieaanvraag. Deze mag dan van de lijst af of houden we hem nog aan? Wat is uw voorstel, meneer Boeing?
Ik ga ervan uit dat die in orde komt. Je mag er dan van mij af.
Oké, dan gaat hij van de lijst af. Als actie staat ook voor wethouder Bekhuis de gewijzigde lezingsverordening, maar dat is een agendapunt voor vanavond, dus die blijft staan. Agendapunt voor actiepunt nummer 2, wethouder De Witte. Informeer een commissie over verdere ontwikkelingen ingediende moties tijdens de ALV en de VNG met betrekking tekorten in het sociaal domein.
Ja, ik ga het eigenlijk gewoon doen onder agendapunt 5, mededeling volgens mij vanuit het college, maar het kan ook bij dit actiepunt. Afgelopen vrijdag mocht ik u vertegenwoordiger zijn op het VNG-congres, de bijzondere algemene ledenvergadering. Die werd geopend door Jan van Zanen, onze voorzitter van VNG en burgemeester van Utrecht, met de boodschap in de tweede zin, er moet geld bij. Dus boord bij de vis als het gaat om sociaal domein. Toen keek ik vol verwachting om me heen om te kijken of die zak met geld ook klaar stond. Die stond dus nog niet klaar. Maar zonder gekheid, volgens mij is de afgelopen vrijdag wel een aantal goede zaken gebeurd. Er zijn een tweetal moties opnieuw ingediend en ook gewoon breed ondersteund door 99% van alle gemeentes. Dat betekent dus dat steden en het platteland het heel erg met elkaar eens zijn als het gaat om tekorten van jeugdzorg. En dat gaat eigenlijk om twee zaken. Enerzijds om het doorzetten van het fonds tekorten gemeenten. En daar waar de omliggende gemeenten de afgelopen periode gecompenseerd zijn. Met daarbij de kanttekening dat het niet alleen geldt voor de forse tekorten, maar eigenlijk gaat gelden voor alle gemeentes op het moment dat er tekorten zijn. Als ik mag doorkijken naar hoe 2019 er voor ons uit gaat zien, dan acht ik grote kans dat wij daarvoor in aanmerking komen. Dat betekent dus dat wij een tijdelijke compensatie gaan krijgen. En een tweede, en die is veel belangrijker vanuit het sociaal domein perspectief, dat is dat Hugo de Jonge, onze minister, heeft aangegeven dat hij nu een onderzoek doet naar de oorzaken van de volumegroei en populatieproblematiek binnen de jeugdzorg. En de VNG heeft opgeroepen om dat voor februari te doen, zodat men het ook mee kan nemen in de voorjaarsnota. En de voorjaarsnota, daar komt een gemeentefonds en daar komt een macrobudget aan vrij. En daar moet volgens mij van ons ook wel de structurele ruimte worden geboren die we nodig hebben op jeugdzorg. Dus ik was blijf verrast, opnieuw met de eenheid en de eendracht die gemeentes daar hebben. Zowel staat een parallel en de opdracht was klip en klaar richting onze VNG-onderhandelaars. Zie dat je ook daadwerkelijk boten bij de vis krijgt. En ook gewoon ziet dat in onze begroting er gewoon geld en ruimte vrijkomt.
Mooi duidelijk verhaal, dank u wel. Zijn er vragen naar aanleiding van?
Ja, is er ook nog gesproken, maar daar hebben we het hier ook wel vaker over gehad, over het indienen van de nota's, dat het nog zo lang kan duren. Want we merken dat we daar nu alweer last van hebben, dat er weer verlaten nota's komen. Is er een moment, of waar is een podium, waar we daar eens, dat eens een keer onder de aandacht kunnen brengen? Zodat we, want u kunt als gemeente wel aangeven aan de instellingen dat ze het sneller moeten doen. Maar als ze het niet doen, dan hebben we nog niets, want ze hebben er gewoon de 5 jaar de tijd voor. Dus het lijkt me ook goed dat we een vuist maken ten aanzien van die regel dat ze er 5 jaar over kunnen doen. Want het bevreemdt me gewoon dat een instelling zo lang zonder geld kan. Want dan hebben ze het eigenlijk niet meer nodig. En dan zou je ze ook gewoon hartelijk kunnen bedanken voor bewezen diensten en een leuk kaartje sturen of zo.
Ja, volgens mij heb ik al aangegeven in een van de commissie dat het af en toe goed was dat wij ook een onderdeel waren van het bedrijfsleven. Helaas is dat niet zo. En ik heb ook aangegeven dat zorgaanbieders de kans hebben om binnen nu en vijf jaar nog een declaratie in te dienen. En het programma Journaal zo meteen laat ook zien dat zorgaanbieders er zijn. Er is niet in de hoedanigheid zo concreet over gesproken. Maar daarbij zijn er wel twee acties. Morgen zitten wij bestuurlijk met alle zorgaanbieders, althans de grote zorgaanbieders in Twente, om tafel. Om die transformatietafel vanuit de OCT op gang te brengen. Daar wordt ook gesproken over de verbetering ten aanzien van de declaratie, uitvoering. En twee, onze voorzitter van de OCT, Ilko Ehrenberg, wethouder van Enschede, die zit in Den Haag om dit soort problematiek ook te bespreken. En daar heeft hij vorige week volgens mij een goed gesprek gehad, ook als het gaat om veranderende wet en regelgeving. Maar dat is wat ik teruggekoppeld heb gekregen gistermorgen vanuit Ilko Ehrenberg. Maar dat betekent wel dat het aandacht heeft. Maar het is niet in die hoedanigheid vorige week vrijdag besproken in het VNG-congres.
Nou, het doet me al goed dat er aandacht voor is. Want het is voor gemeentes gewoon een hele vervelende zaak dat je geconfronteerd wordt met iets wat je maar steeds blijft achtervolgen en je eigenlijk nooit weet wanneer het ophoudt.
Dank u wel. Duidelijke boodschap. Actiepunt nummer 3, ook van wethouder De Wit, het voorstel voor het aanleveren met betrekking tot de onderwijsmodule politiek en overheid voor het basisonderwijs. Nu denk ik dat het bijna gekoppeld gaat worden aan mevrouw Haarman.
Klopt. Volgens mij staat het december. Vorige week is er een leuk en goed initiatief genomen vanuit de Raad. Noordje om daar een aanvulling te doen. Nou, die vullen we daar weer aan. Hebben we vanmorgen ook besproken in het college. En dan komt de informatie naar u tegemoet. En dat verwacht ik in de komende weken. Dan kijk ik ook de burgemeester aan. Uiteindelijk is zij bestuurlijk verantwoordelijk.
Ja, ik heb contact gezocht met Canisius, maar nog niet direct gehad. Nu hebben wij aankomende maandag een afspraak met SICO om eens te bespreken wat daar mogelijkheden zijn. We zijn ermee bezig.
Mooi, prima te horen. Actiepunt 5. Commissie regulier informeren over de nieuwbouw van de school in Geesteren. Ik denk dat het een lopend proces is en daarom...
Die staat er nog niet.
Nee, dat neem ik aan. Verder geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag of de actiepuntenlijst. Dan sluit ik hiermee het agendapunt af met dank aan de notulist. Agendapunt 3, de mededelingen. Ik kijk rond. Begin aan mijn rechterkant. Mededeling van jullie kant. Nee, vanuit het college. Dank u wel. De rondvraag. Mevrouw Blankenvoort. Meneer Mensink. Meneer Booyink. Mevrouw Blankenvoort, aan u het woord.
In de schoolvakanties worden er altijd activiteiten georganiseerd door de buurtsportwerkers. Voor alle kinderen uit de gemeente Tubbergen. En nu ben ik laatst benaderd door een ouder van twee kinderen die een beperking hebben. En ze gaf ook aan al wel in gesprek te zijn ook met de gemeente. Omdat ze in de gemeente Tubbergen heel erg mist dat er ook activiteiten zijn voor kinderen met een beperking. En nou ja, niet alleen activiteiten, maar ook bijvoorbeeld sportmogelijkheden of andere clubjes. Zodat de kinderen nou ja, verbonden kunnen blijven met de kinderen uit de gemeente Tubbergen. En niet naar Almelo moeten om daar activiteiten te kunnen doen. Ik was wel benieuwd nou ja, hoe de gemeente hierin staat. En, omdat ik heb gehoord dat jullie in gesprek zijn.
Klopt, we staan daar positief in, hè. Er is ook geen enkele discussie om daar niet meer mee te doen. De desbetreffende ouders hebben mij ook aangesproken op de dag van mantelzorg. Ook met hun vragen en hun behoeften. Toen ben ik in gesprek gegaan met de buurtsportcoaches om te kijken of wij iets kunnen organiseren in het aangepaste sporten. Of wel zeggen in het aangepaste aanbod. En die buurtsportcoaches zijn nu in gesprek om daar iets te ontwikkelen, te creëren. Wat ook gewoon duurzaam in stand kan worden gehouden. En wat we veel zien zijn eenzijdige activiteiten, eenmalig. En waar deze groep vooral ook belang bij heeft, is als echt een onderdeel te kunnen worden van de bestaande structuur. Dat betekent, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En de buurtcoaches zie ik daar ook gewoon een heel goede rol in vervullen. Dus we staan er positief in, alleen moet nog wel tot uiting gaan komen. En wat ik ook positief vind, is dat die ouders ook heel erg bereid zijn mee te denken en vooral mee te doen. En dat leidt vaak toch wel tot een oplossing. Dus ik verwacht ook ergens dat onze buurtcoaches daar met een prima aanbod gaan komen.
Is daar ook al een termijn aan gegeven?
Ja, ik kan er een termijn aangeven. Ik heb de vraag gesteld, we zitten bij elkaar aan tafel. En volgens mij gaat het daar gebeuren. Dus termijnen, ja, die het liefst zo snel mogelijk. En dat is ook wat ik gezegd heb. Maar goed, het moet wel georganiseerd worden. En goed georganiseerd zijn, want aan eenzijdige activiteiten hebben we eigenlijk niks. En daarbij is ook gewoon een heel concrete vraag gesteld. En dat gaan we vanaf volgend jaar al doen. Hè. We hebben ook vakantieactiviteiten, de Pietengym en het springkussen spektakel. Die gaan we nu al langer organiseren om daarmee ook andere kinderen de gelegenheid te geven daar gebruik van te maken. Dus dat is al de eerste korte klap. Maar het beste is ook gewoon in ons verenigingsleven daarbij aansluiten. En dat zijn ze ook toebereid. Dus ik verwacht ergens in 2019 een heel mooi resultaat.
Meneer Mensink, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ik heb wat, ja, er is mij regelmatig te oren gekomen dat mensen iets horen over de gemeente, dat hier iets beslist is. En dat mensen achteraf denken van, goh, had ik dat maar eerder geweten? En nu zult u waarschijnlijk zeggen van, goh, dat kunnen ze dan lezen in ons gemeenteblad. Alleen wat blijkt is dat heel veel mensen dat niet lezen. En nou is mijn vraag aan u van, is er dan misschien niet een andere manier te verzinnen waarop mensen dat wel zouden kunnen ontvangen, die informatie? Tijdens Mijn Dorp 2030 is bijvoorbeeld gevraagd aan de aanwezigen om hun e-mailadres achter te laten. En daarbij werd mij ook gezegd van, goh, is het dan niet handig of zouden wij misschien ook op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen hierin? Nou is mijn vraag, gaat de gemeente daar wat mee doen met die mailadressen? En kunnen we dat ook niet breder trekken? Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld om een soort van maandelijkse mailbrief uit te doen of iets dergelijks, waarmee we onze burgers, iedereen in onze gemeente, wat beter op de hoogte brengen van alles?
Uw vraag is helder. Op zich denk ik dat wij al verschillende media hebben, Facebook, Twitter, Instagram, de huis-aan-huisbladen waar heel veel informatie naartoe gaat, de websites. Dus ik vraag me wel af wat u dan e-mail zou kunnen, maar wordt dan e-mail altijd wel gelezen? Zijn er specifieke vragen die u benoemt?
Ten eerste is natuurlijk een e-mail is veel directer. Dus dat is al één. Mij komt regelmatig te oren dat men de huis-aan-huisbladen, zoals je die noemt, dat men die niet leest. Dus ja, ik denk dan probeer mensen direct te bereiken. En misschien is dat een nieuwsbrief per e-mail. Misschien is dat een oplossing. Maar nogmaals, ik vraag het eigenlijk aan het college om hierover mee te denken. En dit is maar één van de mogelijkheden die er is.
Uw vraag is duidelijk. Ik kijk even naar rechts, burgemeester Haafkamp.
Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk willen we graag iedereen bereiken. Daar doen we ons best voor, zoals de voorzitter net aangeeft, via social media, de huis aan huis. En als we mogelijkheden zien om dat ook met de beperkte middelen die we hebben, om er meer van te maken, doen we dat graag. Waar mijn behoefte wel ligt, is wat. Ik heb wel behoefte aan meer gevoel. Wat sluit wel aan bij de behoeften van deze mensen? Dus ik zou wel graag in contact met ze willen komen om te weten. Want anders verzinnen we misschien wel een e-mail en gaan we e-mail sturen. Terwijl deze mensen juist heel iets anders liever hadden. Dus mijn verzoek aan u is, zou u mij in verbinding willen stellen of zorgen dat onze afdeling communicatie in verbinding komt of mijn secretaresse, zodat we kunnen weten waar hun behoefte ligt. Dan kunnen wij kijken, kunnen wij daarin voorzien.
Ja, zeker wil ik dat. Ten eerste, maar mijn vraag was dus tweeledig. Want het ging ook over tot Mijn Dorp 2030. Blijven mensen daarvan op de hoogte gehouden per mail die ze hebben, hebben aangegeven tijdens die bijeenkomst?
Dank u wel. Het is natuurlijk ontzettend fijn als je e-mailadressen van mensen mag hebben, om maar zo te zeggen. Daarmee kun je informeren, dus die wil ik heel graag benutten om in het vervolg van het proces ook mensen op de hoogte te blijven houden. Dus dat betekent ook met de stand van zaken van nu. We hebben nu een totaal magazine gemaakt. Dat is hartstikke mooi om die verbinding ook via e-mail te sturen. Dus die willen we heel graag benutten. Ja, dus ja.
Super.
Naar aanleiding van de vraag van meneer Mensink, of heeft u ook een vraag voor de rondvraag?
Naar aanleiding van de vraag van meneer Mensink.
Zou u de microfoon aan willen zetten?
Bij deze gedaan.
Is het niet veel simpeler? Want volgens mij is er een nieuwsbrief. Die wordt, staat in Opperon te Essen. De vraag is, de opmerking is dat niet iedereen die bereikt. Als je die digitaal aanbiedt en iedereen die zich wil inschrijven ervoor, die laat zijn e-mailadres achter, klap erop. Dus gelijk opgelost. Graag gedaan.
Naar aanleiding van, meneer Stamsnier?
Naar aanleiding van, aan de andere kant willen we toch ook graag bij de mensen in gesprek blijven. Dus als we ze allemaal met e-mail gaan op de hoogte gaan stellen, dan denken ze van, ach, ik hoef er vanavond niet naartoe, want ik krijg wel bericht via de mail. Dus ik zou ook wel graag die actieve burger zien die wel komt op die avonden en ook zorgt dat er discussie ontstaat. Anders krijgen we moeten ook oppassen dat we geen passieve burgers krijgen. Dus ik wil ze wel graag actief houden. En natuurlijk moeten ze wel op de hoogte blijven van het een en het ander. Maar die avonden zijn ook juist belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. En ook voor de verbinding in de elkaar wel blijven ontmoeten. En niet passief via de mail overal van op de hoogte worden gebracht.
Dank u wel, meneer Oosterhof.
Ja, ik heb even nog één aanvulling, want er is volgens mij al een mogelijkheid dat je je kunt aanmelden op postcode-niveau, dat je op de hoogte gehouden wil worden van bestemmingsplannen, wijzigingen en dat soort zaken. Dus, en die staat volgens mij ook genoemd op de pagina. Dus ik denk dat je op die manier ook al, ik denk dat als het dan om dat soort zaken gaat, dat mensen ook al per mail geïnformeerd kunnen worden. Dus dat misschien ter aanvulling.
Dan sluit ik hiermee het onderwerp communicatie richting burger af. Dank u wel. Meneer Boeing, de volgende vraag is voor u.
Dank u wel, voorzitter. Het was misschien een vraag gisteravond voor RNE, maar hij past ook heel goed in SNB vanavond. Ik kwam vanavond weer langs de Haberingsweg hoek Noordergraafsingel. Daar ligt al een aantal weken een vrij grote bult bermafval, slootmaaisel, blad, noem maar op. En waarom stel ik deze vraag? Ik weet dat onze brave burgers, wanneer ze langere tijd rotzooi of afval bij huis hebben liggen, dat zij ja, worden aangemaand door onze handhavers om dit op te ruimen. Ten tweede zit een stukje veiligheid achter, want het zicht wordt behoorlijk ontnomen. En als derde vind ik het dat de gemeente zelf een goed voorbeeld moet stellen naar de burgers toe en ook zijn eigen rommel opruimt. En ik wist het gisteravond niet, ben er dus vanavond weer langs gekomen. Ik weet dat hij er al een paar weken ligt en volgens mij ligt er nog op een aantal plekken meer op gemeentegrond ook rotzooi. Mijn vraag is van ja, waarom wordt dat niet ja, binnen een week of wanneer opgeruimd en ligt het nou veel langer?
Dank u wel voor uw vraag. Ik kijk even naar rechts, mevrouw.
Ja, ik hoor handhaving, ik hoor veiligheid, dus ik denk dan is het een vraag voor mij. Het is mij niet bekend, maar we gaan deze vraag uitzetten binnen onze organisatie. Waar rommel lang blijft liggen en ook een onveilige situatie ontstaat, is dat zeker niet de bedoeling. En ook qua rommel houden we niet van in onze mooie gemeente. Dus ik ga vragen hoe het zit en of we daar zo snel mogelijk iets aan kunnen doen. En ik bericht u graag en misschien is het handig aan alle commissieleden. Ja, dank u wel.
Dat was... mevrouw de Boer, sorry.
Heel kort vraagje en een beetje uit eigen belang, want ik ging net bijna onderuit. Over heel veel blad wat op fietspaden ligt. Ik weet eigenlijk niet wie ervoor verantwoordelijk is. Ik bedoel, als het bij mij voor de deur was, zou ik het wegvegen. Maar goed, zo ver gaat mijn vegen niet. Is daar ook iets mee of aan te doen? Ik snap, er komt nog heel veel blad en er is heel veel blad, maar toch, veiligheid.
Burgemeester Haafkamp?
Nou, uit ervaring weet ik dat sinds zondag mijn man heeft alles geveegd bij huis op het erf. Maar er ligt nu in één keer weer ontzettend veel blad. Er is in een hele korte tijd veel blad gevallen. Ook die ga ik doorgeven, want het is natuurlijk wel naar als je komt te vallen met de fiets. Door de gladdigheid van bladeren. Maar het kan zijn, het is gewoon afgelopen, wat is het, dinsdag? Twee dagen. Ja, geef het door. Ja.
Kijk nog één keer de kring rond. Zijn er nog verder nog mensen met vragen voor de rondvraag? Nee? Oké. Okay. Dan stel ik voor om naar agenda punt 5, informatie vanuit het college, te gaan. Per de Wit? Nee? Oké. Okay. Dan gaan we naar agenda punt 6. Oh, sorry. Meneer Oostenhoff.
Wat me wel opviel, en daar kunnen we misschien niet direct iets aan doen, maar de afgelopen 7 maanden zijn er nu 4 keer is er geen informatie geweest, of vanwege vakanties of omdat de site het niet doet. Maar is er dan geen mogelijkheid dat wij op een andere manier door het UWV geïnformeerd worden? Of... Daar ging het met name over, over de uitkeringen, zeg maar, om die toch te kunnen blijven volgen, zeg maar, want op deze manier krijg je heel beperkte informatie.
Ja, het heeft te maken ook, we kunnen best goed volgen wat de aantallen zijn. Wij hebben met elkaar afgesproken dat ik het per maand bekijk. En op het moment dat het 2 of 3 dagen al niet doet, is die informatie al niet meer betrouwbaar en volledig. En daar heb ik er dan voor gekozen om niet te communiceren in plaats van wel te communiceren. Want dan zijn die cijfers gewoon niet valide en betrouwbaar. Zoals dan ook mijn ambtenaar dat zegt. En dan volg ik haar in de cursus die ze maakt. Maar wij sturen wel degelijk op, de cijfers. Wekelijks zit ik met de ambtelijke organisatie om tafel om te kijken hoe ons kaart en bak zich ontwikkelt. Maar misschien wel goed om daar een keer over te hebben. Welke cijfers ook voor jullie daar een bepaalde relevantie in kunnen hebben.
Ja, wat voor mij met name omging is op zich zijn de aantallen niet dusdanig afwijkend dat er waarschijnlijk grote verschillen in zitten. Maar ik had wel zoiets van, stel dat de site daar toch regelmatig eruit ligt, dan hebben we misschien wel een probleem die we eens een keer moeten aankaarten bij het UWV. Maar dat speelt dus niet, begrijp ik.
We hebben niet zozeer een probleem met de UWV en helemaal niet met een website. En op zich is het ook geen informatie waarvoor we ons moeten schamen. Hè, want ons uitstroompercentage is heel hoog. Ook heel goed, ook heel duurzaam. Zowel in de WW als in de WWB. Alleen ja, op dat moment is de informatie niet voorradig. En zijn wij verplicht om informatie te delen. Dat is de afspraak die ik met u heb. En dan zeg ik niet valide, betrouwbaar, niet sturen. Maar goed, ik ben wel met u eens dat daar een keer naar moeten kijken. Dank.
Dan gaan we verder met agenda punt 6, het vaststellen van het tweede programmajournaal 2018. Het tweede programmajournaal over 2018, het is de laatste financiële tussenrapportage voordat we het jaar afsluiten en overgaan tot het opstellen van de jaarverantwoording 2018. Het doel van dit tweede programmajournaal is om het begrotingsjaar over het jaar 2018 en de stand van de incidenteel beschikbare algemene middelen in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële situatie op basis van bestaand, dus vastgesteld beleid. Ik begreep van wethouder Bekhuis dat Erik Bakhuis de technische vragen zal gaan beantwoorden naar aanleiding van het programmajournaal. Wie van u mag ik als eerste het woord geven over agenda punt nummer 6? Helemaal niemand? Makkelijke avond, meneer Bakhuis. Dan kunnen we dus agenda punt 6 afsluiten. En dan betekent dat dus dat het een hamerstuk gaat worden bij de eerstvolgende raadsvergadering. Agenda punt 7 gaat over de deelname experiment centraal tellen van de verkiezingen 2019. In de essentie komt het experiment erop neer dat op de dag van de verkiezingen, 's avonds door het stembureau, alleen nog de stemmen per partij geteld gaan worden. De volgende dag wordt er door een nieuwe uitgeruste groep mensen onder leiding van het gemeentelijk stembureau de stemtelling op kandidaatsniveau gedaan. Het voordeel hiervan is dat de telling gestructureerd en uniform georganiseerd wordt, gedaan op locatie met goede faciliteiten. Geen tijdsdruk en men gaat ervan uit dat er nauwkeuriger geteld gaat worden. Aan de deelnemende gemeenten, dus de gemeente Tuberg heeft aangegeven meer willen werken aan dit experiment, wordt naar ratio een vergoeding toegekend met een max van €10.000. Nu hebben we op 20 maart 2019 de verkiezingen van de provincie in combinatie met het waterschap, dus daar gaat het experiment al voor. En op 23 mei 2019 de verkiezingen van het Europees Parlement. Wie van jullie heeft vragen over dit agendapunt, deelnemen aan het experiment? Meneer Booyink, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb in feite wel een vraag. En dat is bijvoorbeeld vooral bij een gemeenteraadsverkiezing. Als je dan op het stembureau zit, als stembureaulid, volgens mij is het dan ook 's avonds al noodzakelijk om de stemmen te tellen van de personen. En ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld bij een provinciale verkiezing of waterschap of wat dan ook, ja, zegt van, nou, we zijn toch bezig, we hebben ze nou allemaal op partij, laten we nou nog even op persoon. Ja, ik weet uit ervaring in Reutem dat je hooguit een half uur lange werk hebt met het stemmen van en het kiezen van de personen. Daarop denk ik dat je in dit geval door nieuwe mensen de volgende dag ook een stuk duurder uit bent. En mijn vraag is dan ook, wie gaat die kosten betalen? Zijn die kosten dan voor de gemeente of voor de provincie of welke instantie dan ook?
Dank u wel, meneer Booyink. Ik kijk naar rechts. Ik weet dat meneer De Vet ook in de zaal zit voor mogelijke extra ondersteuning.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een deel van de ondersteuning is non-verbaal gebeurd net. Want de vraag was, moet dit per se op dezelfde avond? Nee, dit moet niet. Klopt toch, meneer De Vet? Ja. Het is vooruitlopend op het wettelijk voorschrift. Het is nu het experiment waar we aan meedoen. In Reutem was het misschien met een half uur is het gelukt. Maar we hebben ook gemerkt met de verkiezingen dat het in een aantal dorpen wel meer tijd gekost heeft. Meneer Stamsnieder zie ik al dat beamen. In Geesteren en Tubbergen kostte dat veel meer extra tijd.
Concreet is het dus een vastgesteld iets vanuit het ministerie en is het een feit op termijn dat we op deze manier gaan tellen. Agenda punt 8. Het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning en... Oh, sorry, dat was namens dan. Wat zeg je? Ja, is er al, hè? Ja. Ja. Dan kunnen we het op deze volgorde doen?
Dat kunnen we gewoon de volgorde vasthouden.
Ja?
Ja. Okay. Maar we moeten dan wel even afconcluderen of er een hamerstuk of een bespreekstuk is. Agenda punt 7.
Excuus, daar was ik vergeten. Agenda punt 7. Het experiment centraal tellen van de verkiezingen, dat wordt een hamerstuk. Oké, okay, dank u wel. Agenda punt 8 blijft dus op agenda punt 8 staan. Welkom. Vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning jeugd en jeugd Tubbergen 2019... De afgelopen maanden zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet en regelgeving en zijn er verschillende inkooptrajecten doorlopen. Daarom is het noodzakelijk om de verordeningen aan te passen en opnieuw vast te stellen. De adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de inhoud van deze regelingen. De verwachting is dat de wijzigingen geen financiële consequenties zal hebben. De verordeningen worden dus jaarlijks geëvalueerd en is geharmoniseerd met Dinkeland. Wie van u mag ik hier op het eerste het woord geven? Mevrouw De Boer, mevrouw Haarman, meneer Stamsnieder. Mevrouw De Boer, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. In dit voorstel wordt geregeld dat de verordening weer aansluit bij de landelijke wet en regelgeving. En de zorg die wij hiermee willen leveren, die wordt gewaarborgd. En dat is wat ons betreft heel belangrijk. De inkoop van het Twentse model wordt toegevoegd. Ook dat is volgens ons een goede zaak, een gezamenlijke inkoop. En ook is het geregeld dat cliënten met een actueel inkomen van 120% van de bijstandsnorm geen bijdrage in de kosten verschuldigd zijn. Ook daar zijn we heel blij om. De adviesraad Sociaal Domein is in een vroeg stadium betrokken en heeft daar advies kunnen geven Dit heeft niet tot wijzigingen geleid, nemen wij aan. Nog even een tussendoorvraag. Die adviesnota of die reactienota van de adviesraad. Ik kon hem niet vinden, maar misschien heb ik niet goed genoeg gezocht.
Hij hangt inderdaad niet onder de stukken.
Hij is er wel.
Zou we die alsnog door willen sturen?
Ik heb in de mail sorry? Ja. Maar die hebben we nog niet ontvangen, klopt dat? Nee, oké, okay, nee, prima. Nou ja, dus daar kunnen we dan niet al te veel over zeggen. Het raadsvoorstel geldt dat wijzigingen en verordeningen en regels geen directe gevolgen hebben voor de inwoners. En hier zal dan ook niet over gecommuniceerd hoeven worden, nemen wij aan. Vooralsnog kunnen wij wel akkoord gaan met wat hier voor ligt.
Dank u wel, mevrouw De Boer. Mevrouw Haarman, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Zoals mevrouw De Boer ook al zegt, de zorg wordt gewaarborgd. En dat vinden wij namens onze partij ook erg belangrijk. De verwachting is dat het geen financiële consequenties heeft. Dus wat ons betreft de hamerstuk.
Meneer Stamsnieder.
Dank u wel. We hebben contact gehad nog met de adviesraad. En die is content met hetgene wat voor ligt. Dus zij hebben er heel uitvoerig naar gekeken. Het is hier en daar is wat vereenvoudigd en daar zijn we blij mee. Ik denk dat dat ook beter is voor onze inwoners. Dus wij kunnen instemmen met hetgeen wat voor ligt. En we zijn ook blij met want er staat in dat er zo vaak als nodig is geëvalueerd wordt. Ik denk dat het een goede zaak is. Dat kan jaarlijks zijn, maar als het nodig mocht zijn, dan heb ik begrepen dat het ook eerder kan. Ja, nou, en dat, zodat ook hier en daar de vinger aan de pols gehouden kan worden, om maar in deze termen door te praten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stamsnijder. Ik kijk even naar mevrouw De Boer.
Mag ik even naar aanleiding wat meneer Stamsnijder vraagt. Kijk, evalueren is mooi als er om gevraagd wordt, maar ik zou het ook wel heel prettig vinden op het moment dat jullie ergens gevoel hebben dat er uit de bocht gegaan wordt, dat daar ook vroegtijdig melding van gemaakt wordt. Dus andersom evalueren. Ja, ik weet niet, daar zal vast een mooi woord voor zijn, ik weet het niet.
Nee, maar op het moment dat er uit de bocht gevlogen wordt, dan wordt er ook daadwerkelijk iets aan de verordening en aan de regels aangepast. En het is ook altijd zo dat jurisprudentie voorgaat op de wettelijke of op de gemeentelijke regelgeving. Dus op het moment dat er jurisprudentie is, wordt dat altijd toegepast.
Nee, daar ga ik vanuit dat dat gebeurt. Maar ik bedoel eigenlijk, worden wij ook vroegtijdig ingelicht, voorgelicht, of als dingen dan toch niet lekker lopen? Ik bedoel, we hebben het onlangs meegemaakt met rekeningen die 4,5, 5 jaar oud zijn. Ik noem maar iets in die orde. Ik bedoel, ik zou het niet prettig vinden om weer opnieuw op die manier verrast te worden. En nou bedoel ik niet alleen dat soort rekeningen, maar het kan ook iets anders zijn, dat bedoel ik.
Ja, daar mag u vanuit gaan dat we in ieder geval ook de raad meenemen. Zowel de adviesraad Sociaal Domein als jullie als raad. Ja. Wethouder De Wit.
Ja, misschien goed om ook daar antwoord op te geven. De maand december is ook de maand van de verordeningen en dat is niet het meer sexy onderwerp van zeg maar, zowel het college als het raadswerk. Hè. Laat dat duidelijk zijn. En met name al zeggen, de ambtelijke ondersteuning is er al maanden mee bezig. En dan mogen wij er wat vinden en de vraag die wij dan stellen, geef mij de highlights, dan weet ik voldoende. En daar is dan al dat werk voor gedaan. Maar volgens mij zijn er wel een aantal dingen essentieel om ook wel te benoemen. Nou, allereerst wet en regelgeving. En de dynamiek van het sociaal domein kent zijn verrassingen. Bijna dagelijks hebben we wel een algemeen maatregel van bestuur of jurisprudentie die ons weer op de mail staat waarin we wat moeten doen. Dus dat geeft me aan hoe veel dynamiek en hoe kwetsbaar het sociaal domein is en zijn verordening. Want je legt nu eigenlijk een wereld vast voor 2019 die er nu alweer anders uitziet, zag ik vandaag in een aantal uitspraken. Dus dat maakt het ook kwetsbaar. Dat wil ik wel meegeven. En op het moment dat het erom vraagt, vooral de praktijk erom vraagt, dan zijn we wel zo slim genoeg met elkaar om ook die praktijk, die ruimte te geven die nodig is. En daarnaast, wat de heer Stamsje zegt, logische structuur gekregen. Ook veel naar gekeken. Logische structuur betekent ook toegankelijk voor zowel de professional als voor de inwoner. Op het moment dat het erom gaat, cliëntenondersteuning, op het moment dat niet met elkaar eens zijn, dan geeft die verordening volgens mij ook in redelijk Jip en Janneke taal aan wat er moet gebeuren. Daar heb ik heel lang naar gezocht. We hebben ook veel woorden gedraaid en gewisseld om te kijken hoe wij dat nog toegankelijk konden maken. Nou, inkoop van het Twentse model, grote wijziging, grote verandering, ook één op één doorgevoerd. De financiële tegemoetkoming, ook de 120%, daar heeft u als PvdA ook altijd aandacht voor gevraagd, was nog niet geregeld binnen deze verordening. In de praktijk past het wel toe, maar nu is het geregeld. Als het gaat om de eigen bijdrage volgens mij van de WMO, en dan is het er 120% vrijstelling. Daarboven hebben we nog de collectieve zorgverzekering. Dus de mensen die er 130% gaan, die hebben ook nog de mogelijkheid om via de collectieve zorgverzekering die eigen bijdrage op die manier te laten compenseren. Dus dat betekent dat we een redelijk grote doelgroep raken aan de onderkant van de samenleving, waarin ze niet zorg hoeven te mijden om hun eigen bijdrage. Dat is volgens mij wel essentieel, want daar is ook door de Raad meerdere keren om gevraagd. Nou goed, we hebben iets gezegd over het handhaven van PGB's. Daar is ook een plek. We horen toch dat er misbruik van gemaakt wordt. Dat zien we in Tubbergen niet aanwezig. Maar goed, mocht het zich voordoen, dan hebben we dat georganiseerd. En volgens mij is het ook gewoon belangrijk dat we het wettelijk minimumloon bij huishoudelijke ondersteuning hebben vastgelegd. Daar is ook discussie over dat als er te veel misbruik werd gemaakt van een vrijwilliger die daar niet voldoende goed genoeg voor gecompenseerd werd. Dat zijn dus eigenlijk even in mijn perspectief ook de grootste wijziging en die ik zo zie. En voor de rest, vriend, vooral wel zeggen de ambtelijke ondersteuning, complimenten voor het juridisch zo goed mogelijk en toegankelijk logisch inrichten van de verordeningen. Dat is dan een uitdaging op zich.
Meneer Plecht.
Mijn vraag is eigenlijk apart van dit onderwerp misschien. Ja, wel over dit onderwerp, maar niet naar aanleiding van hetgeen de wethouder heeft gezegd. Misschien moet mevrouw de Boer dan in.
Dan gaan we eerst naar mevrouw de Boer, want dat is naar aanleiding van, denk ik.
Dankjewel, buurman. Het is ook wel deels naar aanleiding van, maar ook even, het triggerde mij wat je net zei, wat u net zei, de collectieve zorgverzekering. Ik zag heel toevallig zaterdagavond het programma Radar en daar vond ik de berichten best wel verontrustend. Nou, het is omdat het nu te sprake komt, is het iets om daar eens naar te kijken of dat binnen onze gemeente wel goed geregeld is. En dan wil, ja, ik vond nogal een vervelend verhaal dat collectieve verzekeringen niet echt doen wat ze bedoeld moeten te doen. Dus ik weet niet hoe het hier binnen deze gemeente.
Volgens mij komen over collectieve zorgverzekering, vooral ook in december, ook al zeggen aardig. Wat vinden met de collectieve zorgverzekering die wij via LAS en ook mensen hebben kunnen organiseren, waar we ook een besluit hebben genomen, daar merken we heel duidelijk aan dat hij doet wat hij moet doen. Omdat veel mensen, één, veel beter verzekerd zijn, daardoor, en twee, ook als een veel lagere premie betalen dan ze betaald hebben. En vooral voor de mensen, als zeggen in die 120% of onder die 120%, die hebben er alle baat bij, zodat ze niet zorg mijden. Uit financiële overweging.
Nee, ik geloof ook zeker wel dat het goed geregeld is, maar het triggerde mij wel dat verenigingen, organisaties een dergelijke collectieve verzekering hebben en eigenlijk niet weten wat ze hebben. Want dat hun klanten, werknemers, wie dan ook, bewoners, inwoners, niet het maatwerk krijgen waar ze eigenlijk, wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus het is een beetje van, misschien wel vooruitlopend op, maar wel iets wat onze aandacht zou moeten hebben, denk ik. Dank u.
Eens. Het heeft onze aandacht en ik ken deze uitzending niet specifiek. Ik heb hem zaterdagavond niet gezien, maar volgens mij is het wel goed om dat in een volgende overleg even de revue te laten passeren.
Ik heb inderdaad de uitzending ook gezien. En nee, ik wilde heel kort even iets op zeggen. De zorgverzekering, de collectieve zorgverzekering zoals wij hem kennen en zoals onze cliënten hem kunnen afsluiten, is een hele andere zorgverzekering als die daar gepresenteerd werd.
Daar is ruimte voor maken.
Ja. Meneer Plecht.
Ja, gras voor me. Nee, grapje. ik heb ook gezocht naar die reactie. Op het advies van de adviesraad, en die kon ik niet vinden. Maar dan wordt mij in de eerste zin van het raadsbesluit wordt mij voorgesteld in kennis te nemen van de reactienota aan de adviesraad. Maar kan ik die wel vinden? Of zoek ik daar helemaal over in?
Ja. Volgens mij kunt u er nog geen hamerstuk van maken. Omdat, laat zeggen,
dat was dus wat mij hier verbaasde.
Ten aanzien van het eerste punt, en daar had ik mee af willen sluiten. Dus normaal pleit ik voor hamerstukken. Dat maakt onze avond wel zo effectief mogelijk. Nu moet ik pleiten voor een spreekstuk, omdat hij nog een stuk van mij ontbreekt. Kijk, het is geen spannend stuk, dat moet wel duidelijk zijn. Want ze zijn best tevreden over de manier waarop we het gericht hebben. Maar het hoort gewoon bij de besluitvorming en de beraadslaging. Heel simpel.
Dan sluiten we agenda punt 8 dus af als bespreekstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Gaan we verder met agenda punt 9, het vaststellen van de verordening onroerende zaakbelasting 2019. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordening met daarin de opgenomen nieuwe tarieven vast voor het komend jaar. Wie van u mag ik hierover het woord geven? Meneer Van der Graaf, meneer Plecht en meneer Stamsnieder. Meneer Van der Graaf, aan u als eerste het woord.
Ja, wij kunnen eigenlijk wel heel kort zijn, maar het moet wel even gezegd worden dat wij in een recent verleden ons hebben hard gemaakt voor het verlagen van de OZB. Maar daarnaast zijn we ook een sociale partij en niet op ons achterhoofd gevallen. Dus dit is niet het moment om daarop door te discussiëren. Dus zoals het voorstel er ligt, gaan we mee akkoord.
Meneer Plecht.
Ja, we hebben een zeer beperkte capaciteit, zoals jullie niet zal zijn ontgaan. En nou bereiden we dit voor, maar dan vraag ik me eigenlijk af of het mogelijk is om heel simpel een tabel te krijgen. Dit was het, dit is het. En of ik heb hem niet gevonden, of ik heb niet goed genoeg gezocht. Maar is dat iets om in een raadsvoorstel te zeggen wat er nou daadwerkelijk verandert? Want nu is de samenvatting, jaarlijks stellen we iets vast. Dat is de samenvatting. De aanleiding is dat we dat moeten doen. Het beoogde resultaat is dat er staat in 2019. Dat kan wel aan mij liggen hoor. Ik denk dat ik het wel zo hard kunnen vinden. Maar dat zorgt voor heel veel werk binnen een kleine fractie.
Uw vraag is helder. Ik kijk even naar wethouder Bekhuis.
Ja, de lijst waar die u graag wil, die zit in de begroting. Met de verschillen. Ja, dat is... Dus daar kan u hem vinden.
Ik weet dat ik hem iedere keer overal terug kan zoeken. Maar ik krijg dit stuk ter voorbereiding. Is het dan mogelijk dat ik die lijst daarbij krijg? Simpel tabelletje.
U wilt hem graag toegevoegd bij dit voorstel. En dat kan.
Maar mag vanaf volgend jaar. Ik hoef hem bij deze of niet meer. Ik heb het opgezocht. Maar
genoteerd en die doen we er volgend jaar bij.
Meneer Stamsnieder.
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we het al gehad over het amendement omzicht van het CDA. En deze is aangenomen in de Tweede Kamer. En dat gaat erom om verenigingen en stichtingen en dergelijke, om daar een andere OZB voor in rekening te brengen. Wij hebben het dan hier ook over vrijwilligersorganisaties. Wij vinden het belangrijk dat wij daar binnen de gemeente Tubbergen, als die wet erdoor is, om te gaan kijken van wie komt er dan allemaal in aanmerking, welke gevolgen heeft het een en het ander. En dan kunnen we wachten tot het bij de Eerste Kamer erdoor is, maar misschien is het al goed om een inventarisatie te maken van wat valt er binnen de gemeente Tubbergen dan onder die nieuwe wetgeving, hoe kunnen we daarmee omgaan. En wat gaat ons dat dan ook nog kosten? Dus, want het is, wij vinden het wel belangrijk. Het is een paar keer al eerder besproken in het verleden, maar toen kon het niet, omdat het een wettelijke regelgeving is. Deze wordt nu veranderd. En hoe participeren wij in Tubbergen met deze nieuwe wet die eraan komt?
Dank u wel, voorzitter. Meneer Stamsnieder. Naar aanleiding van de Centraal.
Nou, meneer Stamsnieder. Ik vind dat u de gemeente hiermee wel een beetje op kosten jaagt, terwijl de wet nog helemaal niet aangenomen is.
De wet wordt, die gaat nog naar de Eerste Kamer, dat besef ik me ook. Maar de geluiden zijn dat daar de verhoudingen dusdanig zijn dat die er wel doorkomt. En daar kun je alvast op voor sorteren. Dat geeft ook nog niet voor 2019, maar het gaat al voor het jaar daarop. En wij willen graag zien dat daar werk van gemaakt wordt.
Meneer Van der Graaf?
Ja, wij snappen, het is vaak ter sprake gekomen inderdaad betreft de OZB bij verenigingen en stichtingen en dergelijke. En we snappen de gedachte erachter. En het past ook in een sociale gemeente, een sportieve gemeente wat dat betreft als Tubbergen. Maar om het alleen al zodanig te roepen en het daarbij te laten, vinden wij wel een beetje te makkelijk. Want het geld moet wel ergens vandaan komen. Dat kunnen we niet vervolgens gaan weghalen bij de bakker op de hoek of de gepensioneerde of andere huiseigenaren. Dus we snappen de gedachte, maar om het alleen te zeggen en klaar, dat vinden we wel een beetje te makkelijk. Want het geld moet dan ergens anders vandaan komen. Heeft u daar suggesties voor?
Het klopt, dat geld moet ook ergens vandaan komen. Daarom vragen we ook naar een inventarisatie om te zien van welke gevolgen heeft dat voor de gemeente Tubbergen. En als dat ter zijne tijd voor ons duidelijk is, zullen wij ook met een voorstel komen hoe we het een en het ander zullen regelen.
Ik zie een aantal verbaasde blikken. Wie wil nog het woord?
Dan is het.
Naar aanleiding van meneer Plecht.
Nou, gisteren heb ik gevraagd naar, er was een beleidstuk gepresenteerd, GVVP. Toen vroeg ik aan de ambtelijke organisatie of we konden voorsorteren op niet. Dus zou me verbazen, eerlijk gezegd. Maar ik wacht de reactie hier nou.
Meneer Van der Graaf?
Ja, alleen nog even als toevoeging op de heer Stamsnieder. Want dan kan ik er nu ook nog niks mee. Want dan is het dus afwachten op als jullie met suggesties komen. Maar dat is niet bedoeld als het laatste woord trouwens. Dus,
Nee, ik heb het ook niet bedoeld dat het van vandaag op morgen moet. Maar bepaalde zaken kun je vast vooruit sorteren. En dat is de vraag die we stellen.
Ik kijk even naar wethouder Bekhuis.
Voor zover ik begrepen heb, wordt met de motie van de heer Omtzigt de mogelijkheid geboren aan gemeentes om dit in te voeren. Dus dat wil nog niet zeggen dat we het ook gaan doen. Daarvoor zullen we het eerst weer met elkaar over moeten hebben of we dat willen. Daarnaast, wat op dit moment wel al bekend is, en eigenlijk geeft u dat zelf ook aan, dat het moeilijk is om de criteria vast te leggen. Vrijwilligersorganisaties, waar leggen we de grens? Er wordt gesproken door de Belastingdienst dat het om ANBI-instellingen moet gaan. Niet elke vereniging of niet elk cultuurhuis is inmiddels een ANBI-instelling. Dus daar zullen we het dan ook nog met elkaar over moeten hebben. En als laatste, dat geeft u ook zelf al aan, het betreft wel een kostenpost. Dus dan zullen we ook moeten bedenken, waar gaan we dat geld vandaan halen?
Maar ook dat ik deze vraag nu al stel en al vraag om wat voorwerk daarin te doen.
Mevrouw Bekhuis, kunt u aangeven wat een ANBI-vereniging is?
Het is een algemene instelling. Het is een omschrijving van de Belastingdienst waar instellingen voor het maatschappelijk nut aan voldoen moeten.
Ik kijk even rond. Meneer Plecht?
Ik ben benieuwd dan. Of college, wat de mening van het college dan is op de vraag die voorgelegd wordt. Gaan we nou alvast inventarisatie doen of niet?
Nou, u gaf net zelf aan dat het lastig is om voor te gaan sorteren op beleid. We kunnen wel eens kijken welke organisaties of welke verenigingen hier misschien aan voldoen. Maar dan moeten we wel eerst met elkaar weten of we dat ook daadwerkelijk willen. Dus om dat nu, op het moment dat deze verordening voor ligt, te gaan doen. Het lijkt me een beetje voorbarig.
Oh nee, het lijkt me niet zo heel erg voorbarig. Je kunt ook zeggen van goed, laten we het er eens een keer met elkaar over hebben en dan kunnen we erover brainstormen. Maar dan moet je wel een praatstuk hebben.
Dan denk ik dat we ook eerst de landelijke regels daarvoor moeten afwachten. Want anders zijn we toch aan het voorsorteren of aan het speculeren ergens op.
Dat is ook prima, maar dan weet u welke spoed wij ermee hebben.
Die is mij duidelijk.
Ik denk dat we hiermee meneer Van der Graaf, het laatste.
Ik heb vandaag nog teruggelezen, regeren is vooruitzien. Want als de CDA dan die vraag stelt aan het college, zou ik het wel op prijs stellen. Want dan kan ik u een briefje geven dat het geld wel ergens anders vandaan moet komen. U geeft zelf al aan, daar moeten we dan over nadenken. Dan zou ik het op prijs stellen als we die opdracht geven of die vraag. Dat jullie ook vast met een suggestie komen, TZT, waar het geld dan vandaan zou moeten komen. Dat lijkt me niet onredelijk, want anders stellen we een vraag aan het college waar we mogelijk waarschijnlijk toch niks mee kunnen doen.
Ik stel voor om het onderwerp hiermee af te sluiten. Vaststelling van de verordening onroerende zaakbelasting, gaan we dat mee terugnemen naar onze fracties of wordt het een hamerstuk? Ik kijk, PvdA, hamerstuk of spreekstuk? Hamer, gemeente Belangen, CDA, hamerstuk. Dan gaan we verder met agenda punt 10, het vaststellen van de diverse belastingverordeningen. Er liggen meerdere verordeningen onder, dus ik stel voor om ze afzonderlijk te gaan behandelen. Met de toevoegingen, wellicht heeft u de brief in uw mail al gelezen, dat naar aanleiding van de leesjesverordening van de gemeente Tubbergen is er een brief binnengekomen van de Koninklijke Nederlandse Horecabond met het verzoek om het standpunt te aanzien van de verhoging van de leesjes mee te nemen in de besluitvorming. We beginnen met de afvalstoffenheffing. Wie van u mag ik hierover als eerste het woord geven? Meneer Oudsteenhoff?
Ja, er zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn, maar ik was heel even benieuwd waarom een ondergrondse container een keer zo duur wordt dan een bovengrondse container.
Wethouder Bekhuis?
De tarieven voor de containers die wij doorgezet hebben, zijn de tarieven die wij van Rova hebben ontvangen. Dus die, en daar is een container bijgekomen.
Ja, dat is die ondergrond.
Maar die hadden wij in het verleden niet. Nee, die hebben wij nog niet.
Nee, maar ik kan me voorstellen voor de burger, zeg maar, dan wordt het dus verschil gemaakt van woon je, of welke type container wordt er voor of achter je huis gezet. Daar was ik even benieuwd naar. Ik denk, misschien heeft het extra kosten en zit het daarom gediscuteerd.
Zou u de microfoon aan willen doen voor de mensen thuis?
Ik weet dat ondergrondse containers ongeveer ruim 10.000 euro in aanleg kosten. Dus dat moet ook door Rova weer worden teruggehaald. Ja, en dat gebeurt dus door de heffing.
Is hiermee uw vraag voldoende beantwoord?
Ja.
Dan gaan we verder met de rioolheffing. Wie van u wil hierover het woord? Meneer
Oomsteenhof. Ik wil niet heel veel doen, maar zo. Maar ik was wel benieuwd. Ik ben eigenlijk zelf wel voorstander van het principe de vervuiler betaalt. En dat mis ik hier een beetje op het moment dat je grootverbruiker wordt. Tot de 10.000 liter is het volgens mij, of kuub, is het een vast bedrag. En daarboven wordt het in eerste instantie lager en daarna zelfs gemaximeerd. Dus dan mis ik eigenlijk een beetje de stimulans om zuinig om te gaan met ons rioolwater. Maar ik weet niet wat daar de achterliggende gedachte bij is. Het is voor mij nieuw, dus ik denk dat ik stel de vraag.
Wethouder Bekkerhuis.
Ik moet u eerlijk bekennen dat het een hele technische vraag is. Waarop ik op dit moment het antwoord u even schuldig moet blijven. Mogen wij dat u toezenden?
Dan gaan we verder met het toeristenbelasting. Wie van u daar op het woord? Meneer Oosteer?
Ik heb er geen vraag bij. Ik heb even gekeken naar omliggende gemeentes en ik ben blij om te zien dat wij mooi in de Middenmoord zitten. Dus in die zin, wij zijn niet het duurste. Een stuk goedkoper dan Nikkeland. Dus ik denk dat dat een compliment is voor het ambtelijk apparaat. Maar volgens mij is het kostendekkend. Dus in die zin denk ik dat we het goed doen.
Dank u wel. En dan gaan we nu verder. Verder geen opmerkingen over de leesjes? Of over de, sorry, over de toeristenbelasting? Nee? Dan gaan we verder met de leesjesverordening van de gemeente Tumbergen. Meneer Oosterik, verder nog aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Voor 2 weken terug hebben wij de presentatie gehad omtrent het evenementenbeleid. Uiteraard was dat een prima initiatief. Echter lezen we nu in de leesjesverordening 2019 dat de evenementen met een tent een forse kostenverhoging krijgen. We hebben hier de volgende vraag alvast bij de griffier neergelegd om uit te zetten binnen onze ambtelijke organisatie. En dat is de volgende vraag. Of iemand ons onder bout aan kan geven waar de verhoging van 227 euro vandaan komt ten opzichte van de evenementen met een tent. Hierop kreeg ik het volgende antwoord. Wegens de complexiteit van een deel van de aanvragen om een evenementenvergunningen heeft de vakafdeling verzocht om met ingang van 1 januari 2019 een nieuw en meer gedefinieerd tarief in te voeren. Zoals dat hierboven is weergegeven, nou dat is dus die verhoging van naar 303 euro. Een vergunningsaanvraag voor een evenement met 1 of meerdere tenten is in principe complexer van aard dan voor evenementen zonder een tent. Einde citaat. Naar aanleiding van dit antwoord heeft onze fractie een aantal vragen. En dat is 1. Waar komt deze complexiteit in 1 keer vandaan ten opzichte van afgelopen jaar? Nou, afgelopen jaar is eigenlijk 2018. Blijkbaar komt dit namelijk toen tegen een bedrag van 76 euro. Geldt de verhoging voor alle evenementen met een tent vanaf 50 vierkante meter ten opzichte van 2018? Met andere woorden, betalen evenementen met 50 bezoekers, zoals een houtdorp, evenveel aan leesjes als evenementen met duizenden bezoekers? De derde vraag. Als we kijken naar de begripsomschrijving, wat wordt verstaan onder het begrip tent, lezen we de ruimtes van 50 vierkante meter. Hieronder vallen, dit zijn tenten die al snel, dat zijn in ieder geval al tenten die snel gebruikt worden bij, wat ik net ook al noemde, houtdorpen, wandeldagen, etc. Meestal zijn dit evenementen die georganiseerd worden door verenigingen. Kunnen zij deze kosten wel dragen? Of is dit eventueel een doorstuk voor meerdere, kleine evenementen. De vierde vraag, is deze verhoging ook besproken tijdens de bijeenkomsten met organisatoren van evenementen zoals geschetst tijdens het opstellen van het evenementenbeleid? Dus dat was het evenementenbeleid waar we voor 2 weken terug de presentatie van hebben gehad. En hoe zit het met de meerjarenvergunning dan? Betaal je dan ook ieder jaar €303 voor een aanvraag met een tent? En daar wil ik het heel even in eerste instantie bij laten.
Dank u wel, meneer Oosterik. Ik kijk naar mevrouw Bekhuis.
Ja, ik wil eigenlijk beginnen met... meneer De Witte zei net, leesjes zijn geen sexy onderwerp. En dat is dit zeker niet.
Verordening,
sorry. Leesjes ook niet. Het is duidelijk dat er verwarring is ontstaan over de leesjes van de evenementen. Dat begrijpen wij. Dat spijt ons enorm. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar ik wil u eerst even aangeven hoe het precies zit. Het gaat hier om evenementen met een tent vanaf 50 vierkante meter. Dus klein, geen tent, kleiner, daar praten we niet over. In 2017 betaalde men hier voor een aanvraag €303. En dat was opgebouwd €76 voor de vergunning en €227 voor de brandveiligheid. Opgeteld is dat €303. De wetgeving omtrent de brandveiligheid die is eind 2017 aangepast. En hierdoor mochten we er niet meer apart de kosten in rekening brengen voor de brandveiligheid. Onze verordening in 2018 hadden we kunnen aanpassen, zodat wij de kosten van de brandveiligheid in het leesjestarief van de vergunning kunnen meenemen. En dat hadden we dan tussentijds in het jaar moeten doen. Hier hebben wij van afgezien, hebben wij dus niet gedaan. En ons voorstel is om dat nu wel mee te nemen in de leesjesverordening 2019. En hiermee komt het tarief op het kostendekkende niveau van 2017 te liggen. Dit alles heeft voor enige verwarring gezorgd. En dat hadden wij vorige week aan u moeten melden. Dan was waarschijnlijk deze verwarring niet ontstaan. En dat spijt ons. Vooral ook omdat wij samen met organisatoren van evenementen juist heel goed bezig zijn met ons evenementenbeleid. En waaronder ook de evenementenveiligheid, die wij met z'n allen wel heel hoog in het vaandel houden. Aan de voorkant doen we heel veel om de evenementen in goede banen te leiden. En zonder dat dit tot verhoging van de leesjes heeft geleid. Daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Meneer Oosterik.
Dank u, voorzitter. Ten eerste, als ik de wethouder goed begrijp, dan hoor ik hem in ieder geval zeggen dat er geen verhoging aankomt ten opzichte van de leesjes vergeleken met 2017. Dat vinden wij prima in ieder geval. Hiermee is in ieder geval het doel bereikt waar wij op in hadden gezet. In ieder geval geen verhoging. En met name ook voor de kleinere evenementen, want daar staat bij ons met name de grootste angst. Wat ik persoonlijk wel even bijzonder jammer vind, of eerlijk gezegd, dat ik eigenlijk niet op het juiste moment over de genoemde informatie beschikte. Want ik wil het nogmaals wel een keer citeren wat mij ten oor is gekomen. En dat is wegens de complexiteit. Dat antwoord heb ik gekregen van onze griffier. En niks te nadelen van onze griffier. Want die heeft gewoon de vraag die ik bij hem heb neergelegd doorgezet naar de ambtelijke organisatie. Daar krijg ik netjes antwoord op. En daar ben ik ook tevreden over. Maar het is gewoon jammer dat ik nu pas te horen krijg eigenlijk dat het antwoord wat ik in eerste instantie heb gekregen niet klopt. En dat vind ik eigenlijk persoonlijk jammer. Ik heb nog wel één oproep in ieder geval voor het college. Want zoals de voorzitter net al zei, is er een brief binnengekomen van Horeca Nederland, als ik het goed zeg. Dat klopt. Ik vind het wel zo netjes dat in ieder geval het college met deze instantie om tafel gaat om nu goed uit te leggen hoe de verhoging, of in ieder geval de vermeende verhoging, zoals ik nu begrijp, tot stand is gekomen, zodat zij ook in ieder geval met een gerust hart hier mee verder kunnen. Ik hoop dat u mij daar nog een toezegging in zou kunnen doen.
Voor wat betreft Koninklijke Horeca Nederland, die toezegging doen wij u sowieso. Wij hebben die brief ontvangen en die wordt ook gewoon keurig beantwoord en in dezelfde trant als dit. En ik begrijp de verwarring en nogmaals, deze informatie had u vorige week moeten hebben. En dat spijt ons dat het niet gebeurd is.
Meneer Oosterik?
Ja, nogmaals, excuses geaccepteerd. Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Dus bij deze, ja, het is gebeurd, daar hoef ik ook niet verder meer over te doen. Ik heb nog wel één vraag waar ik nog wel graag even een antwoord op zou willen hebben. Dat is die meerjarenvergunning. Die staat in eerste instantie dus ook voor 303 euro. En mijn vraag is eigenlijk, geldt dat dan dat jaar op jaar die 303 euro moet worden betaald? Of dat na het eerste jaar dat vervalt naar 76 euro?
Dat valt mee. Alleen het eerste jaar is 303 euro en daarna niets, mits er geen wijziging komt.
Dat is een helder antwoord. Dank u wel.
Verder nog naar aanleiding van? Nee? Meneer Plecht?
Hij is niet naar aanleiding van, maar mag die vraag wel? Ik heb dat, die hele tabel ook gelezen, maar die staat wel was wat. Super. Daar ben ik heel blij mee. Maar daar viel mij even een verzoek van de vakafdeling op. En dat gaat over een ding van de WABO. Maar ik, eerlijk gezegd, kan ik die hele zin niet eens herhalen. Er staat, indien artikel 2.12 eerste lid onder A, onder derde van de WABO wordt toegepast. Dan gaan we van 500 naar bijna 5000. En ik zou eigenlijk graag een concreet voorbeeld willen. Wanneer is dat? En waarom is dat gerechtvaardigd? Want het zal ongetwijfeld zo zijn, maar ik kan het gewoon niet snappen.
Welke pagina staat het?
18 van 37. Op digitale stuk.
Ja, dat was in het verleden de regeling als volgt. 500 euro, daar begon u mee. En voor elke 25.000 euro van een aanvraag. En die werd dan gestaffeld opgebouwd. En dat is een enorme gereken achteraf. Want het gaat tot een maximale bouwsom van 5 miljoen euro. Dus komt elke keer kwam er iets bij, stafelde zich dat. En vanuit de afdeling komt men eigenlijk op dit bedrag uit.
Nee, ik denk dat ik wel begreep. Als je dus buiten afstrijdig met planologisch plan zeg maar, wilt bouwen, een bouwactiviteit wilt ontplooien, laat het zo maar noemen, dan moet je vanaf nu 5000 euro betalen. Omdat eerder werd het aan de hand van de staffel berekend en nu zeggen we gewoon in één keer vast bedrag. Maar bij welk op welk bedrag, die 5 miljoen, werd dan die 5000 euro bereikt? Was dat een gemiddelde, wat altijd gehaald werd en is het daarom onzinnig om dat te gaan berekenen iedere keer? Of wordt het nou voor 80% van onze mensen duurder? Dat wil ik dan eigenlijk wel graag weten. Wordt het gemiddeld gezien nou duurder wanneer zo'n aanvraag plaatsvindt of wordt het goedkoper? Of?
Ja? Misschien goed dat u even de microfoon gaat gebruiken. Maar het is voor de mensen thuis wel heel vervelend dat er geen microfoon aan is.
Ik zal proberen het. Ik probeer het altijd in, zoals ik het noem, en dat is niet oneerbiedig, in leken taal uit te leggen, want anders is het helemaal niet begrijpend. Waar het om gaat, dat is de buitenplansafwijking. Je hebt binnen een bestemmingsplan kun je afwijken van de regels binnen het bestemmingsplan, daar zijn er voorwaarden voor en daarbuiten. Waar het hier om ging, is dat in het verleden was er een startbedrag van 500 euro. Voor elke 25.000 aan bouwkosten, dat betekent dat je wilt bouwen, ergens waar het niet kan. Dat gaan we voor je redelijk maken, 25.000. En dan ging de 1000 euro kwam er bij op, per 25.000. Los daarvan betaalde je ook nog de bouwleges over de plan. Op een moment is gezegd, van dit is onredelijk, deze bedragen worden onredelijk hoog ten opzichte van de werkzaamheden die we voor verlichten. Die werkzaamheden die we verrichten, die zijn gelijk aan de binnenplanse afwijking en die staat op 4900 euro. Laten we dat samen trekken, dan hebben we één bedrag voor dezelfde werkzaamheden.
Geweldige lekentaal, hartstikke bedankt. In één keer duidelijk.
Zijn er verder nog mensen van ons die vragen hebben? Heel mevrouw de Boer?
Nou, ik heb niet echt een vraag. Ik heb eigenlijk even een algemene opmerking over alle belastingtarieven waar we het nu net over gehad hebben. De steeds wederkerende prangende vraag is of er een automatische vrijstelling is, dan wel kwijtschelding voor mensen met een inkomen van 120%. Van het bijstandsniveau, of van de bijstandsnorm. En als de wethouder mij daarin gerust kan stellen, dan zijn wij wat dit stuk betreft akkoord.
Mevrouw Bekhuis?
Mijn buurman knikt.
Ja. Ja. Zijn er verder nog mensen die opmerkingen hebben of aanmerkingen over het agendapunt dat voorligt? Of kan ik het afsluiten? Wordt het een hamerstuk of een bespreekstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering? PvdA? Waarom? Dorp Centraal? Bespreekstuk? Hamerstuk? 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 Gaat dit naar de eerstvolgende raadsvergadering als hamerstuk? En volgens mij hebben we dan agenda punt 11. Zijn we daarmee gekomen aan het einde van deze vergadering. Fijn dat jullie er allemaal waren. Bedankt voor jullie inbreng. Wel thuis en tot de volgende keer.